Jezus leeft weer. Op de ochtend van de eerste dag van de week, zondag, de dag na de Sabbat, ging Maria van Magdala al heel vroeg naar het graf. Toen zij daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold. Zo vlug ze kon, holde zij naar Simeon Petrus en de leerlingen die Jezus' beste vriend was. De Heer is uit het graf gehaald, zei ze. We weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en de andere leerlingen renden onmiddellijk naar het graf, maar de andere leerlingen liepen vlugger dan Petrus en was er het Petrus was er als eerst. Hij boog zich voorover, keek in het graf en zag alleen de linnen windsels liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Petrus, die eerst na hem was gekomen, ging het graf wel binnen. Hij zag de windsels en het doek waarmee Jezus' hoofd bedekt was geweest. Dat doek was opgerold en lag apart. De andere leerlingen gingen toen ook naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij dat Jezus weer levend was geworden. Want zij hadden nog niet begrepen dat hij volgens de boeken uit de dood zou terugkomen. De twee leerlingen gingen terug naar huis. Maria van Magdala bleef echter bij het graf achter. Huilend boog zij zich voorover en keek in het graf. Op de plaats waar Jezus had gelegen, zag zij twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofdeinden en één aan het voeteinden van de plaats waar hij gelegen had. Waarom huilt u? Vroegen ze haar. Ze hebben mijn Heer weggenomen, antwoordde Maria, en ik weet niet waar hij is. Ze keek achterom, en daar stond Jezus, maar ze herkende hem niet. Zij dacht dat het een tuinman was. Waarom huilt u? Vroeg Jezus. Wie zoekt u? Och, meneer, als u hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het alsjeblieft. Dan neem ik hem mee, zei zij. Maria, zei Jezus. Ze draaide zich om en zei in het Armeens tegen hem, Rabuni! Rabuni betekent meester. Raak mij niet aan, zei Jezus, want ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat ik terug ga naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria ging snel naar Jezus' leerlingen. Ik heb de Heere gezien, zei ze, en vertelde hen wat hij daar had gezegd. Wat ik jullie zeg is de waarheid. Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven, anders blijft hij alleen. Maar één tarwekorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier allemaal zijn vanmorgen. We namen natuurlijk ook de gasten. Want dit is toch wel Pasen, een van de meest controversiële gebeurtenissen in het christelijk geloof. Iemand die dood is, hoe kan die nou weer levend worden? Hoe kan dat? Dood is toch dood? Ik wil jullie vanmorgen meenemen naar een geschiedenis. We hebben het net gehoord uit de Bijbel waar Jezus is opgestaan en een ontmoeting heeft met deze vrouw, met Maria. En het is paasmorgen, zoals ook vanmorgen. En Maria stond op en ze had nauwelijks geslapen. Rode ogen van het huilen. En dat komt omdat ze net de donkerste dag van haar leven heeft beleefd. Want Jezus was dood. Al haar hoop, de opwinding, het alleroverheersend gevoel van blijdschap, als je jezelf weer ziet in een nieuw perspectief, maar ze had Jezus leren kennen, jezelf opnieuw zien in het licht van God, het was over en uit. Een zware klap voor Maria. Alles had zij aan Jezus te danken. Haar leven was één groot zwart gat geweest. Bezeten van 7 boze geesten, staat er in de Bijbel. Een soort lange, donkere tunnel waar zelfs aan het einde geen streepje licht was te zien. Totdat Jezus kwam. En hij stuurde de 7 geesten weg. Echt bevrijding. Echt loskomen. Maria kon zelf weer denken. Ze kon zelf weer voelen. En ze kon ook weer keuzes maken. En het licht van Christus die ze had ontmoet doorstraalde alles. Het verlichtte alles, ook bij haar van binnen. En we kunnen ons denk ik maar nauwelijks voorstellen hoe groot de verandering was. En Maria is er ook voortdurend bij Jezus gebleven. Ze geloofde in hem. Jezus is haar redder. 7 bezetters hadden plaats moeten maken voor 1 bevrijder. 1 geliefde. En Marcus, een andere evangelist in de Bijbel, die beschrijft die ervaring van Maria expliciet. En hij verbindt het ook in verbinding met Pasen. In hoofdstuk 16. Toen Jezus vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan deze Maria. En er staat erbij bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. En misschien daarom wel geloofde niemand haar. Nog maar kort geleden was ze bezeten van boze geesten. Ze had ze zien vliegen. En nu lijkt het wel weer een beetje zo te zijn. Totaal verward. En dan ook nog denken dat je de Heer Jezus hebt gezien. Nou, die mannen geloofden haar in ieder geval niet. Maar elke paasmorgen opnieuw getuigen vrouwen van de ontmoeting met Jezus. En ze zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. En ik zou, ja, we kunnen eigenlijk een beetje met ons denken, met ons hart, een beetje met me meegaan. We zien daar een vrouw, een ontredderde vrouw. En ze zoekt Jezus. En ze is intens verdrietig. Opnieuw, weer een donkere tunnel. En na een korte ontmoeting met 2 engelen ziet ze een tuinman. Tenminste, dat denkt ze. En aan hem vraagt ze waar Jezus is. En dan komt er opnieuw een stukje bevrijding. Want Jezus spreekt een bevrijdend woord. Wat zegt hij? Hij noemt haar naam. Maria. En misschien had hij dat ook wel gedaan toen hij die 7 demonen bij haar had uitgedreven. Maria. Het is de eerste naam die Jezus uitspreekt nadat hij uit de dood is opgestaan. Maria. En Maria wordt helemaal warm. En Maria ervaart opnieuw bevrijding. Haar verdriet is voorbij. De rouw is voorbij. Het zoeken is voorbij. Rabboni, zegt ze. Meester van me. En ze grijpt hem vast. Daar is niks mis mee. Jezus wordt graag aangeraakt. Maar er moet nog meer gebeuren dan alleen maar dit. Dat 1 vrouw de enige geboren zoon van God helemaal voor zichzelf heeft. En daarom zegt Jezus ook, hou me niet vast. Je mag Jezus aanraken. Je mag Jezus omhelzen. En je mag Jezus vanmorgen ontmoeten. Maar je mag hem niet alleen maar voor jezelf houden. En zo vieren wij vanmorgen met de dopelingen en met u allemaal Pasen. We vieren het mee met Maria. En ik hoop zo dat je er iets van herkent. Pasen is niet braaf zeggen wat je ooit misschien op zondagschool hebt geleerd. Of misschien wel vanuit een bijbelstudie hebt meegenomen. Namelijk dat Jezus echt is opgestaan en dat je een groot probleem hebt als je dat niet gelooft. Pasen is je ware liefde terugvinden. Pasen is Jezus willen vasthouden en hem omhelzen en ook tegelijkertijd weer willen loslaten, zodat hij ook bij andere mensen kan komen. Pasen is een radicale bevrijding van hem in je leven, van jezelf, van je geld, van je werk, van je titels, van je persoonlijke mogelijkheden. Van de verwachting die anderen van je hebben. Van je geloof in maakbaarheid. Van je controlezucht. Van je gevoel dat je moet presteren. Van je verslavingen. Pasen is het feest van bevrijding vieren. Pasen is Jezus' liefde ontvangen. Die je bij je naam roept. Zodat je opgelucht adem kan halen en opgewekt verder mag gaan met een nieuw leven. Omdat alles nu anders is geworden. Paas is met Maria mee zeggen, ik heb de Heer gezien. Echt waar. Echt waar. Ik heb hem gezien. Vanmorgen wil ik graag iets aanreiken vanuit een ander perspectief. Om op een andere manier naar Pasen te kijken en Pasen te vieren. Om, zo te zeggen, een stukje nieuw licht te laten schijnen op deze wereldschokkende gebeurtenis. Want dat is het echt. Want een van de dingen die kunnen gebeuren als we spreken over de opstanding is dat we zeggen dat wij nu later ook opstaan uit de dood. En dat we ook nu hoop mogen hebben voor onze eeuwige toekomst. En nu is het natuurlijk helemaal waar. Maar dat was niet wat Jezus zei toen hij Maria ontmoette. De paasverhalen in de Bijbel zeggen helemaal niets in de trant van Jezus is opgestaan en dus is er leven na de dood. Laat staan, Jezus is opgestaan en daarom kunnen wij naar de hemel gaan als we sterven. Dat is wel zo, maar het staat er niet. Waar het interpretatie om gaat, is dat Pasen nu juist een hele aardse betekenis heeft. En wel voor het hier en voor het nu. Jezus is opgestaan, dus is hij de Messias. En dus is hij de ware Heer van deze wereld. Jezus is opgestaan en dus is Gods nieuwe schepping begonnen. Er is er voor zijn volgelingen werk aan de winkel. Jezus staat niet alleen maar op uit de dood om zijn thuis in de hemel te vinden, maar ook zijn thuis in ons. In jou en in mij. De opstanding van Christus wijst uit dat God niet met ons klaar is bij de grens van de dood, zoals God ook nog lang niet klaar is met Danny en met Jessica, omdat ze onder water gaan en als het ware sterven en een nieuw leven krijgen. Nee, daarmee begint het pas. De opstanding heeft alles te maken met Gods nieuwe schepping. Er is een oude schepping. De eerste schepping. God maakte de hemel en de aarde en na 6 dagen scheppen rustte God op de 7e dag, de Sabbat. En op welke dag staat Jezus echt mens geworden, helemaal deel uitmakend van deze schepping op? Op welke dag? Op de 8e dag. De oude schepping is voorbij. De nieuwe schepping is gekomen. De opstanding van Jezus Christus op de 8e dag markeert een werkelijk nieuw begin op deze aarde. En we noemen dit het Koninkrijk van God. En de opstanding van Jezus Christus dient zich niet alleen maar aan als een merkwaardige gebeurtenis in de wereld die we kennen, maar ook als het kenmerkende, fundamentele, prototype gebeurtenis in de wereld zoals ze begonnen is te worden. Dat is een moeilijke zin. Maar het betekent dat met de opstanding van Jezus Christus, die nieuwe wereld die straks gaat komen, nu al is begonnen. En dat is een revolutionaire boodschap in een wereld waarin het kwaad en waarin de ellende, we hebben het net gehoord, nog volop aanwezig is. Zo groot is de claim van het christelijk geloof. Met Jezus van Nazareth is er niet alleen maar een nieuwe religie, of een nieuwe ethiek, of een nieuwe weg van verlossing. Er is een nieuwe schepping ook gekomen. En als we met Maria leren om Pasen te vieren, dan moeten we dus op het spoor gaan zitten van de liefde. Heel veel van Jezus houden omdat hij je bevrijdt. En omdat hij heel veel van jou houdt. Hem omhelzen en hem loslaten om hem met anderen te kunnen delen. Maar als we de Bijbelse focus, met die Bijbelse focus Pasen leren vieren, dan moeten we op het spoor gaan zitten van creativiteit, mag ik het zo zeggen. We mogen als opgewekte christenen die geloven in een opgestane Jezus met onze beide benen in die nieuwe schepping gaan staan. Volkomen nieuw. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Nu al. Het christelijk geloof is niet alleen berekend op onze toekomst na dit leven, maar ook op onze toekomst voor de dood. Laat ik het zo samenvatten. Als we geloven in de opstanding, dan mogen we leren om rentmeesters te zijn. En die uitdrukking kennen we misschien wel allemaal. En we koppelen dat heel vaak aan beheer van deze wereld, zorgvuldig omgaan met de aarde of het milieu, of je van God gegeven talenten ontwikkelen, je creativiteit ontplooien, gewoon je dagelijks werk goed doen. En als je daarmee bezig bent, zeker mee doorgaan. Dat is hartstikke goed, zou ik zeggen. Maar na Pasen dient zich nog een heel nieuwe uitdaging aan. En alle van God gegeven creativiteit mag je inzetten om mee te doen in Gods, met Gods nieuwe schepping. Die schepping die definitief begonnen is toen Jezus opstond uit het graf. En Pasen is de uitdaging om rentmeester te zijn van Gods nieuwe schepping. Om daar zorgvuldig aandacht aan te geven. En om die nieuwe schepping tot bloei te brengen, zoals we dat ook heel graag willen met de eerste schepping. Hoeveel geloof, hoeveel liefde wijd ik, wijd jij in je leven aan die nieuwe schepping? En die nieuwe schepping heeft een naam: Koninkrijk van God. Romeinen 14 zegt: brengt het goede dat God u schenkt geen schade toe. Want het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, van vrede en van vreugde door de Heilige Geest. Dat is Pasen. Geloven in Gods nieuwe schepping. Heel veel geloof. Heel veel hoop en liefde wijden aan het cultiveren van de vrucht van de Geest. Aan de vrede van God. Aan de vrijheid van Christus. Hoe opgewekt ben jij? Hoeveel geloof hecht jij aan die nieuwe schepping? En hoeveel wil je ontvangen wat God je nu al geeft? Want als we nu even teruggaan naar die vrouw, weet je wel? Die vrouw Maria. Dan komen we dus opnieuw in de tuin. De tuin waar het graf van Jezus is opengegaan. Die tuin herinnert aan de eerste schepping. De tuin van het paradijs. Maar deze tuin markeert de nieuwe schepping. En de vraag die we aan elkaar willen stellen is: zijn wij tuinmannen? Zijn wij tuinvrouwen in Gods nieuwe schepping? Klopt ons hart voor het Koninkrijk van God? Voor de vrucht van de Geest? Voor een leven dat doordrenkt is van Jezus? Voor duizenden bloemen die bloeien in de tuin van God, die openbarst van creativiteit? Misschien zat Maria er toch niet zo heel ver naast toen ze dacht dat Jezus een tuinman was. En als Jezus een tuinman was, dan is onze diepste roeping tuinmannen en tuinvrouwen te worden van Gods nieuwe schepping. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Water, we hebben het al genoemd. En doop. En je voelt hem misschien al aankomen. Danny, waar is Danny? Daar is Danny. En Jessica. Jullie worden gedoopt. Maar niet om je te verzekeren van een plaats in de hemel. Die heb je door het geloof in Jezus. Alsof dat je eindbestemming is. Dat zegt de schrift nergens. Je wordt gedoopt als teken van het nieuwe leven dat je hebt ontvangen. Nieuw leven dat zich laat zien in het nieuwe wat Jezus door Pasen heen heeft bewerkt. Gedoopt zijn betekent als opgewekte christenen die geloven in een opgestane Heer, Jezus met onze beide benen midden in deze nieuwe schepping gaan staan. Dat is jullie roeping. Is dat niet fantastisch? Volkomen nieuw. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Nu al. En ik benadruk dat steeds vanmorgen. Het christelijk geloof is niet alleen berekend op onze toekomst na dit leven, maar ook op onze toekomst voor de dood. Dopen is Jezus omarmen en opgewekt gaan leven met Jezus, omdat alles anders is geworden. Jullie zijn als zaad in Gods hand, zegt Johannes. Waarachtig, als een aardekorrel of een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij maar één graankorrel. Maar wanneer het sterft in de grond, dan draagt het veel vrucht. En weet je, ik ben nu 59, geen enkele oogst, en iedereen kan dat hier beamen voor zichzelf, geen enkele oogst komt zomaar tot stand. Er moet hard voor gewerkt worden. Het land moet worden klaargemaakt, koren moet worden gezaaid, aardappelen moeten worden gerooid, bomen moeten worden gesnoeid. En bovendien hebben we goede grond nodig. Regen op zijn tijd en zon. En dan in het donker van de aarde voltrekt zich een heel wonderlijk proces. We hebben er net iets van gezien. Iets wat in de grond is gegaan, wat dood lijkt. Het oude verdwijnt en er komt nieuw leven voor in de plaats. En Jezus vertelt dat het ook zo is met het leven van een mens. Jessica en Danny, jullie zijn door de hand van God geplaatst op deze aarde. Hier. In Almere en ook hier in onze gemeente. Waarom? Om vrucht te dragen. Om vrucht te dragen. Uitgezaaid worden. Geplant worden. En geplant worden op deze aarde is geen gemakkelijk proces. En Jezus ondervond dat vanaf de eerste dag van zijn leven, toen hij geplant werd op aarde. En Pasen verkondigt aan individuen en aan economische systemen en alle regeringen dat we het leven niet zullen vinden als we weigeren om onze eigen waardevolle beschermende zelf af te leggen. Dan zullen we het niet vinden. Ik wil jullie iets meegeven vanmorgen, tot slot. En eigenlijk ons allemaal. Wat zo bemoedigend is, waar je zo door geraakt wordt, wat zo krachtig is en wat zo helend is. En dat komt naar voren in de doop van Jezus zelf. Het is aan het begin van zijn bediening. Aan het begin. Voordat hij gaat beginnen, bevestigt de Vader hem in wie hij is. En daar moet je eens over nadenken. Want dat is zo bijzonder. Want wij hebben dat allemaal als mensen ook nodig. Bevestiging. Waardering. Horen dat je er mag zijn. We hebben vaak de ervaring dat bevestiging pas komt als je iets gepresteerd hebt. En hoe meer je presteert, hoe meer bevestiging er komt. En als we gefaald hebben, dan blijft het uit. Maar zo doet God dat niet. Jezus krijgt vooraf, nog voor hij begonnen is, een hemelse bevestiging. En wat is die hemelse bevestiging? Jij bent mijn zoon. Jij mag er zijn. Ik hou van je. Ik heb je lief, je bent mijn alles. Ik word zo ongelooflijk blij als ik je zie. Dat is die bevestiging. Gedoopt zijn betekent met Jezus in het water ondergaan. Met Jezus omhoog komen uit het water in een nieuwe wereld die Koninkrijk van God heet. Met Jezus de duif ontvangen, een geest van vrede. En samen met Jezus genieten van die hemelse stem, die ook voor jullie twee is. maar ook voor ons allemaal. Danny, jij bent mijn geliefde zoon. Jessica, jij bent mijn geliefde dochter. Ik vind vreugde in jullie. En jullie doop is daarvan het bewijs. Maar het geldt voor ons allemaal hier, ook als je Jezus niet kent. En misschien je voor de eerste keer bent. Maar die bevestiging heb ook jij, heeft ook u nodig. Je hebt het nodig om te zeggen, Heer, ik moet iets afleggen wat mij in de weg zit. En misschien zit je ook wel vast in je denken, zoals Maria. Maar er mag bevrijding komen. En echt, echt, dan mag het ook Pasen worden. Opgewekt. Natuurlijk zijn we dan gered. Dat hebben we gezongen. Maar de essentie is dat Jezus zegt, jij bent mijn geliefd kind. Ik hou van je. Ik vind vreugde in jou. En dat je vanaf dit moment ook je realiseert, deze werkelijkheid die we zien, er is nog een andere werkelijkheid. En die andere werkelijkheid heet het Koninkrijk van God. Daar worden we jullie geplant. Daar worden we allemaal geplant als we Jezus leren kennen. En in dat geplant zijn, vrucht dragen. Vrucht dragen. Tot eer van God. Maar ook Jezus vasthouden, maar niet voor jezelf willen houden alleen. Delen met elkaar en met anderen. Amen.